Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 40. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht, en Hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood op nood bedreigd, Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Het eerste vers van Psalm 40. Wij worden, gemeente, ook vanmorgen weer geplaatst voor de spiegel van Gods heilige wet. Wij luisteren met eerbied naar de woorden van Gods wet en zingen daarna het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Het vierde vers van Psalm 40, nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen de Heilige Schrift uit het boek Genesis, ook dit keer weer uit het boek Genesis, hoofdstuk 22, de versen 1 tot en met 19. Genesis 22 vanaf het 1e tot en met het 19e vers.
En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht, en hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen, die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel, en hij nam 2 van zijn jongens met zich, en Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de 3e dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beide tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij God vrezende zijt en uw zoon, uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en hij zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd worden, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijne vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens, en zij maakten zich op en zij gingen beide tezamen naar Beerseba, en Abraham woonde te Beerseba. Zover de schriftlezing.
Wij zoeken in ons gebed de Heere, gemeente, en wij bidden hem eerbiedig om zijn zegen. In onze voorbeden gedenken we onze broeder M. Buizer, die eerder deze week in het Havenziekenhuis werd opgenomen voor onderzoek. Verder onze broeder Spruit, J. Spruit, die in het behandelcentrum De Stolp is opgenomen. En onze broeder van de Werken mocht aan het eind van deze week alweer thuiskomen. Laat ons samen de Heere bidden en hem ook danken. We buigen ons, Heer, diep voor u. Diep in het stof, vanwege verootmoediging en eerbied en dankbetoon en verwondering aangaande wie u bent en wat u doet. Wat u ons op deze zondag, deze herfstige zondag geeft en ons in grote getalen in dit kerkgebouw hebt samengebracht. Verbonden met anderen die ook vanmorgen, als u het ze gegeven hebt, met ons mogen meeluisteren. Voorrechten en weldaden, Heren, die u ons verleent. Het is nog maar enkele dagen geleden dat we in de kerk waren in verband met onze dankdag. En u geeft die ons opnieuw deze zondag. Week na week. Telkens weer opnieuw. Betoont u uw gunst en uw trouw. In de dagen die u ons schenkt, in de uren die we mogen ontvangen, in de krachten die we mogen besteden, in gezondheid en energie die u ons verleent, in meerdere of mindere mate, u doet wel. U hebt ons goed gedaan. En dat geeft ons geen reden om ons te verheffen, Heere. Als zouden we het aan onszelf kunnen danken en als zouden we onszelf daarvoor dank kunnen betuigen, maar het past ons uw naam te erkennen. Laat het zo ook zijn. En nu doet u het opnieuw met uw woord. Uw woord dat u ons ook vanmorgen en als u het ons geeft vandaag tweemaal geeft. Dat woord dat een onuitputtelijke bron is. Een bron om u te kennen, want daartoe hebt u het gegeven. Want het is de openbaring van uzelf, o Heere. En we bidden of dat woord van u vanmorgen voor ons mag opengaan in de aangrijpende geschiedenis die we al samen gelezen hebben, waarvan een eerste deel al eerder onze aandacht naar zich toe trok, en nu het vervolg. En wilt u ons door deze geschiedenis en door de diepten ervan en door de boodschap ervan heen leiden, opdat wanneer we aan het eind van de dienst gekomen zullen zijn straks, we toch iets geleerd hebben. We toch iets hebben mogen leren kennen. En we in deze dienst niet voor niets geweest zijn, de jongens en de meisjes niet, tot de alleroudsten toe. Want het zal gaan om het kennen. Dat is het hoogste doel. Dat is immers ook datgene waartoe u ons geschapen hebt, namelijk om u, onze schepper, te kennen en u te dienen in volmaaktheid. En nu zal het opnieuw tot dat kennen moeten komen, Heren, en we moeten belijden dat, zoals we in onszelf zijn, dat ons verstand verduisterd is en dat we van u, van God en van goddelijke zaken totaal geen wetenschap hebben en dat het vlees verdorven is en dat we geen enkel zicht hebben op wie u bent en wie we zelf zijn, maar dat u het door uw geest nog leren wilt. Want het zal om dat kennen moeten gaan, want zegt u, dit is het eeuwige leven, daar zal het om gaan, daar richt ik het op, daartoe geef ik mijn woord, daartoe is Christus geschonken, daartoe heb ik mijn geest gegeven, opdat het eeuwige leven het deel zal zijn van zondaren. En dit is het eeuwige leven, dat ze mij kennen, de enige waarachtige God en Christus Jezus, die ik gezonden heb. Wat een voorrecht, Heere, dat het in de Heere Jezus Christus mag zijn. Want u te kennen in uw goddelijk en in uw heilig en in uw majesteitelijk, in uw heerlijk wezen, dat is onze dood. Want onze God is een verterend vuur en wie zal voor u kunnen bestaan? Maar nou de waarachtige, de levendmakende kennis, die hebt u geschonken in de Heere Jezus Christus, in uw lieve Zoon. En hij heeft het gezegd, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En wie mij kent, die kent de Vader. En het is niet anders dan door de Heilige Geest. En zo bidden we ook vanmorgen, Heren, of u ons bedienen wilt uit de volheid die bij u is. O, drie enige, drievuldige God, u zij al de eer. En wilt u zo uw eer doen oprijzen en de lof van uw naam stichten vanmorgen in ons midden. Het zal over diepe wegen gaan, wegen waarin u uw kinderen leidt, waarin Abraham gebracht is. Maar het heeft hem geen schade ten diepste, maar het heeft hem winst opgeleverd. Want u bent in zijn leven gekomen opnieuw, reddend en heilbrengend. En u hebt hem gewezen op die enige offerande die er is, in dat lam van God, in die ram die u zelf schenkt. Heere, mogen onze ogen voor hem opengaan. Als we hem nog niet kennen, dan toch in de nood van ons leven. En als we hem al hebben mogen leren kennen, dan meer en meer. Opdat Christus Jezus de meest begeerlijke in ons leven zal zijn. Wilt u zo met ons zijn, Heere? U kent ons. We zijn hier gekomen en we hebben ook vanmorgen onszelf weer meegebracht. Met onze eigen levensomstandigheden, die we van elkaar maar nauwelijks of misschien wel in het geheel niet kennen, maar die u geheel bekend zijn. Ons hart en ons leven, het is geheel voor u opengevouwen. Het ligt totaal voor u geopenbaard. En zo mogen we het u bekendmaken, Heere. Wilt u er genadig in voorzien? Als we gedrukt worden door leed, als er nood en rouw is, als we terugdenken aan een ernstig verlies, korter of langer geleden, en als het nog zo pijn doet, of wanneer er andere noden, misschien wel heel recente en schrijnende noden en pijn in ons leven is ingekomen, het mag u bekendgemaakt worden, Heere. Zegen ons zo in de omstandigheid waarin we ons bevinden. We bidden u voor onze broeder Buizer, man van zijn vrouw, vader van de kinderen, Hij kan uit zijn gezin niet gemist worden. En nu is hij in het ziekenhuis. En er is enige spanning wat de uitslag van het onderzoek zal zijn. Gedenk hem, Heer. Wilt u geven dat de uitgang van zijn hart en dat van zijn vrouw en van de kinderen en van allen die om hem heen staan en van zijn moeder op u gericht mag zijn. Opdat we het van u mogen verwachten, hoe het ook zal zijn. Heere, mag het nog meevallen. En betoon dat u van hem afweet in alle opzichten, maar laat ook deze weg tot zaligheid en tot eeuwige zegen mogen zijn. Dan bidden we ook voor onze broeder Spruit. In de afgelopen weken hebben we zijn naam al heel wat keren genoemd. En nu opnieuw, nu hij voor wellicht toch een wat langere periode in het behandelcentrum De Stoop is opgenomen, waar hij geobserveerd wordt en waar een therapie ontwikkeld zal worden. Ook dat is nodig. Wilt u, Heere, ook in die behandeling meekomen en het zegenen en nog dat tot vrucht laten zijn. Wees zo met hem en zijn overdenkingen. Gedenk zijn vrouw en de kinderen. Moeite en zorg wordt aan hen telkens gegeven. En dat valt niet altijd mee. Wilt u ze gedenken en wilt u in de mate van het kruis ook uw ondersteuning schenken, Heere. Heel wonderlijk hebt u gedacht aan onze broeder van de Werken en zijn vrouw. Binnen 14 dagen, na de vage klachten en de aangrijpende diagnose en de acute operatie, daarna toch de snelle genezing en het spoedig thuiskomen. Wat een wonderlijke weg. Het had totaal anders kunnen zijn. Geef dat ze zich dat realiseren, Heer, en dat ze zich dat voor uw aangezicht realiseren. Opdat ze mogen beseffen dat ons leven broos is, ja slechts een handbreed. En zo geldt het ons allen. Mogen in al onze wegen, Heer, de dingen zo gezegend worden dat het bij ons bij u en aan uw voeten brengt. Gedenk ons zo, ook in deze dienst. Help en leid ons in het spreken en in het luisteren. En geef uw goddelijke en onmisbare zegen tot roem van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 62. Psalm 62, het eerste en het vierde vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen, het eerste en daarna het vierde vers. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor de diaconie. Straks na de preek is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u en hij zegene uw gaven. We hebben zojuist gemeente uit Genesis 22 gelezen, de versen 1 tot en met 19. Daarvan zijn de versen 1 tot en met 6 vorige week al tot ons gekomen. Het resterende gedeelte, de versen 7 tot en met 19, vormt de tekst voor vanmorgen. Dat is een breed gedeelte en ik zeg u nu al dat niet alle woorden uit dit gedeelte even uitvoerig aan de orde zullen komen. En toch wordt onze tekst gevormd door de versen 7 tot en met 19. Ik lees daar met u nog enkele gedeelten uit, namelijk de versen 7 en 8 en vers 14. Vers 7 en 8. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide: mijn vader. En hij zeide: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En vers 14. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Tot zover. Het geschiedde na al deze dingen, zo begint de geschiedenis in Genesis 22. Het geschiedde na al deze dingen dat God Abraham verzocht. Namelijk dat hij hem beproefde. En dat hij tot hem kwam en tot hem zei: Abraham. Zo lezen we het in de eerste versen van dit hoofdstuk. Abraham. En Abraham zeide: ziet, hier ben ik, Heere. Het was niet de eerste keer dat de Heere Abraham opzocht. Maar toen dat woord: Abraham, neem nu uw zoon. Uw enige. Die gelief hebt. Wiens naam Isaac is. De vreugdebrenger. En ga met Isaac naar het land Moria. En offer hem aldaar tot een brandoffer. Namelijk op een van de bergen, Abraham, die ik u wijzen zal. Dat was het ontstellende bericht dat Abraham van de Heere ontvangen had. Ja, van de Heere. Het was niet een opdracht van zomaar iemand, maar het was een stem uit de hemel. God zelf sprak het tot hem: Abraham, ik met de allerhoogste autoriteit. Ik, uw God, die u uit Ur der Chaldeeën en uit Haran getrokken hebt, en die sindsdien uw God ben, ik, die u mijn belofte gegeven heb, ik, die na zoveel jaren en in de weg van zoveel beproeving ook de vervulling van die belofte u geschonken heb, Abraham, ik ben het die tot u zeg: offer uw zoon daar waarheen ik u brengen zal. En vorige week hebben we het gehoord, geliefden. Abraham, hij ging. Hij gehoorzaamde aan de stem van de Heere. Hij talmde niet, maar 's morgens vroeg ging hij al op pad. Hij zadelde zijn ezel, hij hakte het hout, hij schikte de takken, hij nam het vuur en hij nam het mes. Hij riep zijn jongens en hij riep Isaac en ze gingen. Eén dag, een uiterst moeilijke dag. En ze slaan hun tenten op en ze overnachten, want kennelijk zijn ze er nog niet. En dan weer een dag waarin Abraham bijna nog moeilijker lopen ging en waarin zijn schouders nog verder waren afgezakt. En aan het eind van die tweede dag, toen de duisternis viel, opnieuw moesten ze hun tenten opzetten, want opnieuw moest hij constateren: we zijn er nog niet. En toen die derde dag. En toen in de loop van die derde dag, toen waren ze er. En Abraham, zo lezen we in vers 6, Abraham nam het hout van het brandoffer en hij legde het op Isaac. En zelf nam hij het vuur en het mes en die beiden gingen tezamen. Dit, geliefden, dit is de weg van Abraham. Zo gaan ze samen. Maar het is wel een stervensweg. Het is wel een weg waarin Abraham het een na het ander moest verliezen. Hij had al moeten sterven aan zijn wortels. En Haran en zijn vader Tera. En daarna had hij moeten sterven aan de man van zijn hoop, aan Lot. En hij had moeten sterven aan zijn vlees, aan Ismaël en aan Hagar. En nu? Nu moest hij sterven aan de zoon van de belofte, aan Isaac, en hij moest hem wegbrengen. Een onbegrijpelijke weg. En buiten het geloof een onbegrepen weg. Maar geliefden, dit is het wonder. Abraham, hij stond niet buiten het geloof. Maar hij deed het in het geloof. Hij ging ziende op de God der belofte. Nee, dat betekent niet dat het dan wel meeviel. En dat betekent niet dat dan de vijanden zich koest hielden. En dat betekent niet dat er geen influisteringen en aanblazingen waren. En dat betekent niet dat Abraham niet gewankeld heeft. Maar toch, door het geloof heeft Abraham, zo lezen we in Hebreeën 11, toen hij verzocht werd, Isaac geofferd. En van dat wondergeliefden horen we vanmorgen dat Abraham het inderdaad gedaan heeft. Jawel, het is het wonder van het door de Heere voorkomen offer. En het wonder van het in de plaats daarvan door de Heere geschonken offer. Centraal staat dus vanmorgen, geliefden, het offer. We hebben vier gedachten in deze brede geschiedenis. Allereerst, tot het offer bereid. Dat was Abraham. Vervolgens, van het offer gered. Dat werd Abraham. Ten derde, voor het offer gezorgd. Dat deed God. En tenslotte, vanuit het offer gezegend. Vier gedachten dus, tot het offer bereid, van het offer gered, voor het offer gezorgd en vanuit het offer gezegend. Een ontroerend woord dat aan het slot van vers 6. En die beiden gingen tezamen. Zie ze daar samen gaan. Vader Abraham, die oude vader met zijn jongen. 3 dagen lagen al achter hen, maar nu moesten ze samen. Een stille tocht de berg op. Ja, in menig opzicht, geliefden, een steile tocht. Een tocht van krachtsinspanning. De laatste etappe, een bergetappe. Naar de offerplaats. En dat moet wel heel zwaar geweest zijn. Toen ze aan de voet van de berg gekomen waren, toen had Abraham het tot zijn jongens gezegd: blijven jullie hier met de ezel. Ik en de jongen zullen heen gaan tot daar waar we de Heere zullen aanbidden en hem offeren. En als we aangebeden zullen hebben, dan zullen we wederkeren. Dan zullen wij wederkeren, zei Abraham. Dat is een woord in het geloof en niet in berekening. Wel nu, Abraham, hij neemt maatregelen, hij legt de takken of het hout, wat het ook geweest is, op de schouder van Isaac en zelf neemt hij het mes en het vuur. Dat zijn de attributen waar het op aan zal komen, het vuur en het mes die hij zal moeten hanteren en die neemt hij zelf. En zo gaan ze, geliefden, Abraham in zijn aangevochten gehoorzaamheid. Isaac eveneens in zijn gehoorzame volgzaamheid, in het voetspoor van zijn vader. Maar dan wordt op enig moment de stilte doorbroken, want dan stelt Isaac een vraag aan zijn vader. Mijn vader, vers 7, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie hier het vuur en het hout, maar waar is toch het lam voor het brandoffer? Dat is een begrijpelijke vraag. Alle ingrediënten voor het offer zijn er, maar waar geofferd wordt, daar moet toch een offerdier zijn. Isaac, hij mist iets. Hij mist het voornaamste. Wat heeft het voor zin om te offeren als er geen offerlam is? Als er niet iets aan de Heere geofferd kan worden? Vader, waar is het lam? dat is voor Abraham geliefden een pijnlijke en een uiterst ongelegen vraag. Ziet Abraham er soms aanleiding in om nu met de waarheid te komen? Zal u nu voor de draad komen met dat wat hem zelf zo prangt en wat hem neerbuigt? Nee, dat niet. En toch geeft Abraham een vraag. Doet hij de waarheid geweld aan? Zoekt hij het voorlopig bij een leugen? Nee, dat niet. Gemeente, het is opnieuw een geloofswoord. Hij wijst niet op iets om hem heen, maar hij wijst op God. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Nee, Abraham bedoelt niet om een slag om de arm te houden. Maar het is de belijdenis van zijn geloof. Het geloof dat zich op de Heere vestigt. En dat midden in de vertwijfeling de Heer aanroept. En dat het niet zoekt bij het zichtbare, maar dat ziet omhoog. Dat moet, gemeente, even een antwoord voor Abraham geweest zijn. Midden in de aanvechting, als het hoofd van Abraham omhoog geheven wordt. Als ziende de onzienlijke. Hij zegt tegen zijn zoon, mijn jongen, het ligt bij God. Het ligt niet bij ons. Abraham, hij ziet dwars door de onmogelijkheden heen en zo grijpt hij. Als alles hem van de dood spreekt en als hij voor ogen als het ware al het beeld van zijn dode jongen heeft, dan grijpt hij de levende aan. Isaac, voor dat lam kan ik niet zorgen, maar God zal het doen. En dan, en dat is toch wel het opmerken waard, dan lezen we van Isaac geen woord meer. Helemaal geen woord meer. Mogen we aannemen dat Isaac iets van datzelfde geloof ontvangen heeft? Laten we het er maar op houden, geliefden. Hij wist het niet, maar hij voegde zich bij de verwijzing naar God die voorziet in alles. Zo gingen ze beiden tezamen. En toen, jazeker. En dan komt het op het hoogtepunt van de geschiedenis aan, althans in eerste instantie. Dan komen ze op de plaats die de Heere gewezen heeft. En dan legt de Heer het in het hart van Abraham. Abraham, hier is het. Dit is de plaats waar het moet gebeuren. Vers 9. En ze kwamen ter plaatse die God hem gezegd had. En Abraham bouwde een altaar. En hij schikte het hout. Isaac, hij heeft misschien wel meegeholpen met het bouwen van het altaar. En het gereed maken van dat alles. En dan, geliefden, jawel, dan komt het ogenblik aan dat Abraham de ogen van zijn jongen zoekt en het hem zegt. Isaac, het offer, dat ben jij. En nogmaals, we horen van Isaac geen woord. Hij spartelt niet tegen en hij vlucht niet. Calvijn zegt, hij heeft geen woord er tegen ingesproken, hoewel hij oud genoeg was, zelfs om met zijn vader te worstelen. Maar, zegt Calvijn, hij heeft zich neergelegd voor zijn vader, die het woord van God aan hem wilde voltrekken. Isaac, hij was gewillig. Gewillig gemaakt. Gemeente, het is daar. Daar op de berg des Heren. Jawel, waar God het voorzien zal. Maar daar op de berg Moria. Daar is het. Een en al gewilligheid. En daar leeft het in het hart. Heren. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En uw oordeel en uw wil, ze rusten op de allerbeste wetten. En we voelen vanmorgen, gemeente, met elkaar aan dat het eigenlijk allemaal even onvoorstelbaar is. We hebben misschien de neiging, u en ik, om bij deze geschiedenis allerlei vragen te gaan stellen. Als we enigszins inleven in de spanning die daar geheerst moet hebben, dan vragen we misschien, ja, maar dat kan God van een mens toch niet vragen? Dat hij zijn zoon gaat offeren, dat is toch, en daar komt toch alles van binnen tegenin? Wij moeten met zulke vragen maar stoppen, geliefde. Want dat is heel de bedoeling niet jegens deze geschiedenis. Deze geschiedenis is er één die al het onze overstijgt. Het is een geschiedenis die van boven vandaan komt van de Heer. Het gaat onze voorstelling in elk opzicht te boven. Het is van een geheel andere orde. Zo diep en zo aangrijpend wat hier gebeurt. Want, en nou lezen we verder. En ik zal nog maar niet proberen om er een spannend verhaal van te maken. En om het mes als het ware voor uw gezicht te laten flitsen. Dat kan ook alleen maar romantiek en verbeelding zijn. Maar er is geen ontkomen meer aan nu. Nu gaat het gebeuren. En geliefden, dat is het diepste. Dat is het diepste. Van de stervensweg van Abraham. Ik heb het u gezegd. Die weg waarin hij als het ware trede voor trede voor trede voor trede naar beneden moest. Steeds meer verliezen moest. Steeds dieper kwam. Al het zichtbare, al het tastbare, alles waaraan hij zich had kunnen vastgrijpen, verliezen moest. En nu het laatste. Het dieptepunt. Want dan grijpt inderdaad Abraham het mes. Ja, daarvoor in het schikken van het hout. Het smartte zijn hart. En in het neerleggen van de zoon. En misschien nog wel in het omwinden met touwen van zijn zoon. Hoewel dat was helemaal niet nodig. Maar dan strekt hij inderdaad zijn hand. En dan is daar het mes inbegrepen. En dan heft hij het mes. Zo zegt de schrift het ook. Dan heft hij het. Gemeente, we kunnen het ons niet voorstellen. En we moeten het ons ook maar niet voorstellen. Maar dit, dan heft hij het mes om zijn zoon te offeren. En wat is dat dan? Wel, hier offert Abraham zijn zoon. Hier doet hij het. Voor God. Hij levert zijn zoon bij God in. De zoon der belofte. Hij zegt, in deze daad, Heere, hier hebt u hem. En daarmee sterft hij daadwerkelijk aan al zijn vertrouwen op alles wat buiten God is. En tegelijkertijd is het een geloofsdaad, want het leeft in zijn hart dat God hem bij gelijkenis als het ware zijn zoon nog uit de dood weergeven kon. Maar hij doet het. Op hoop tegen hoop. En wat moeten we nou van deze dingen zeggen? Wat zijn nou de lessen van ons hierin? Ik denk van zeker twee dingen, geliefden. Allereerst dit. Wat hier gebeurt, het is een ontroerend blijk van wat genade vermag. Van wat geloof. Geloof dat door genade geschonken is, vermag. Dat ik bereid ben om werkelijk alles te verliezen. Zoals de Heere Jezus het gezegd heeft. Wie niet haat, wie niet op de tweede plaats stelt, zijn vader of zijn moeder of zijn kind of wie dan ook, die is mij niet waardig. Want wie zijn leven verliezen zal, die zal het winnen. En dan klinkt hier iets in door van wat we gezongen hebben. Doch, gij mijn ziel, het ga zo het wil. En voelt u nu aan iets aan van de diepte van dat woord. Het ga zo het wil. Dan word ik op de rand van een afgrond gezet. En God schuift me er zo in. Het ga zo het wil, de onpeilbare diepte in, het ga zo het wil. En dan toch, liefden, dit. stel u gerust. Zwijg, gode, stil ik. Wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. En wat zegt de dichter dan? Dan zegt hij als het ware, hoe het ook zal gaan, ik weet toch dat er onder mij eeuwige armen zijn. Want hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek. Zijn macht is groot. En daarom, ik wankel wel en ik beef wel en ik vrees wel, maar nochtans, ik zal nog wankelen, nog bezwijken, want God is mijn God. Dat is de oefening van het geloof, geliefden. Dat is het allerdiepste. En dat is het allerhoogste. Dit is werkelijk het nochtans. Als Abraham het mes heft en als Isaac het moet ondergaan, dan geven ze zich restloos aan de Heere over. Heere, u bent God. Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Maar hiermee is het niet uitgeput. Want er ligt als het ware nog een bergrug achter. De bergrug van deze weldaad. Ik kan het ook anders zeggen. Dan gaat het nog dieper. Dan is het geheimenis nog groter. Ziende op God. Ziende op God de Vader. En op zijn Zoon Christus. Want als het straks over die ram gaat. Dan rijst het grote offerlam op. Wat zei ik u geliefden hier op de berg des Heren. Hier is het een en al gewilligheid. En dan zien we hier, in die opgeheven arm van Abraham. En dan zien we daar, in de overgave van Isaac. Dan zien we daar een gewillige vader. Die bereid is om zijn zoon, God, die zijn zoon aan het offer wil overgeven. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En dan is er niet alleen een gewillige zoon. Maar dan is er ook een gewillige vader. De zoon die van eeuwigheid gezegd heeft. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En die in de worstelingen in Gethsemane zegt. Heere, niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. En dan het tweede. Abraham heeft het offermes opgeheven. Nog een fractie van een seconde en zijn zoon zal gestorven zijn. En dan vers 11. Maar de engel des Heren riep hem van de hemel. En zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie hier ben ik. Zelfs dan. In het diepste ogenblik van zijn leven. Als God roept. Dan zegt Abraham, ziet, hier ben ik, Heere. God die hem weet te vinden. Op het diepste plaatsje van zijn leven. Abraham, die gereed staat om zelfs dan naar zijn God te horen. Ziet, hier ben ik. Jawel, het is een stem uit de hemel. Hij riep tot hem uit de hemel. Op Gods tijd. En op zijn wijze. Herkent u dat, geliefden? Dat u lager en lager moet. En dat de Heere u dieper en dieper leidt. En dat, oh, dan kan het ook zijn dat u niet op die geloofsgrond staat. Waar Abraham op dit ogenblik op staat. En dat het voor u in die diepte is als is de hemel gesloten. Herkent u dat nou? Wat kennelijk toch van Abraham geldt. Merk op mijn ziel. En antwoord. En let op het antwoord. Dat God u geeft. Wel nu, wat roept de Heere en wat zegt hij? Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. En uw zoon,
uw enige mij niet hebt onthouden. Dat is wel een weg vol met schijnbare tegenstellingen, geliefden. Eerst was het Abraham, ga heen en offer uw zoon. En nu is het Abraham, strek uw hand niet uit en doe de jongen geen kwaad. We zouden zeggen, nou daar zit toch geen rechte lijn tussen? Dat is een heel kromme lijn. Eerst moest het wel en nu moet het niet. Wat zit daar toch tussen? De gemeente, hier zou veel over te zeggen zijn. Laat ik proberen om dat heel kort te zeggen. Laat ik het zo zeggen. Weet u wat het is? Wij mensen en ook Gods kinderen, wij zijn altijd gewend en geneigd, en we kunnen niet anders, om van voren naar achteren te zien. Als de Heer ons op een bepaalde weg brengt, dan staren we ons blind. En dan willen we in de duisternis zien en dan vragen we, Heere, waartoe toch? Heere, wilt u het ons openbaren wat uw bedoeling ermee is? Mag ik toch het vervolg weten, Heere? Waar gaat het toch heen? Waartoe toch? Maar de Heere, hij doet het net andersom. Hij werkt van achteren naar voren. Hij weet al waartoe het is. Hij heeft Abraham in deze weg geleid om hem te openbaren welk een reddende en welk een bevrijdende God hij is. Hij heeft Abraham, gemeente, in deze weg gebracht, opdat Abraham het geloof zelfs in die diepte oefenen zou. De Heere, hij weet al waartoe. En zijn gedachten zijn heel anders dan Abrahams gedachten. En zijn wegen zijn totaal anders dan de wegen van Abraham. Gods weg is een weg van wondervolle leiding. Hij leidt zijn heiligen altijd heel anders dan ze zich het hebben voorgesteld. Hij gaat met hen in een diepe zee. Hij leidt hen door de woestijn. Als de Heere hulp wil geven, dan maakt hij eerst bekend dat wij in een hulpeloze situatie zijn. En als de Heere wil bouwen, dan breekt hij eerst af. En als de Heere wil redden, dan brengt hij eerst in nood. En als de Heere mij in de hoogte wil opheffen, dan brengt hij mij eerst in de diepte. En als hij mij vervullen wil, dan maakt hij me eerst leeg. Opdat de weldaden van God openbaren zou. En zo en daartoe heeft de Heere Abraham beproefd. Opdat het goud van zijn geloof blinken zou. En opdat de Heere reddend en bevrijdend en onverwacht zou kunnen komen. Abraham, strek uw hand niet uit. Doe de jongen geen kwaad. En weet u wat nou het wonder is? Nu gaat de Heere zijn kinderen daarin oefenen. Dat ze deze weg van de Heere gaan goedkeuren. En dat ze het zeggen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. En dan gaat de genade van God blijken. En dan wordt het geloof geoefend. En dan kan de Heere het zeggen, Abraham, nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige mij niet hebt onthouden. U zegt, maar dat wist de Heere toch wel. Hij weet toch alles wat er in het hart van zijn kinderen omgaat. Hij had toch zelf het geloof in het hart van Abraham geplant. Hij wist het toch wel. Jawel. Maar de Heere, geliefden, hij wil het zo graag zien. En weet u waarom? Weet u wat hij zo graag ziet? Hij ziet zo graag het beeld van zijn zoon, van zijn lieve zoon, weerspiegeld in het leven van zijn kinderen en zo. Zo zag hij het in Abraham, in het gedrag, in de weg van Abraham, zag de Heere de weg van zijn eigen zoon, die tot het einde toe gehoorzaam was aan hem. En nu gaat onze tekst nog dieper. Want dit woord van de engel des Heren Dit woord, jawel, het was de engel des Heren die het zei. Het was Christus in zijn oud-testamentische openbaring die dit woord tot Abraham zei. Dit wijst op Christus zelf. Want als nu hier het mes boven Isaac geheven is, gemeente, moet ik dan zeggen, en ik denk dat ik het mag zeggen, is dan zo ook het mes van Gods gerechtigheid soms boven de zondaar geheven? Jawel. Ja, zo moeten we het zeggen. Zo moeten we het zeggen. Als ik daar gelegd ben op het altaar, omdat ik het verdiend heb om het op het altaar gelegd te worden. En als ik mezelf daar zo zie en ik moet de Heere gaan billijken en ik moet het zeggen. Heere, dat ben ik waardig. Dat al uw gerechtigheid en dat al uw goddelijke deugden van heiligheid en heerlijkheid over mij worden uitgestort. Geliefden, wat een wonder dan. Als dan die stem klinkt. Abraham, doe de jongen geen kwaad. Wel, hoe zal het kunnen? Hoe zal het kunnen dat het mes van de geduchte gerechtigheid van de heilige God mij niet zal treffen? Is dat misschien uw vraag, geliefden? Is dat misschien de worsteling waarvan in uw leven iets aanwezig is? Heere, hoe zal ik uw geduchte toorn kunnen ontvlieden? Gemeente, we zijn inmiddels een aantal dagen na de dankdag. En na de dankdagavond, avonddienst. En wie er toen in de kerk was hier, die herinnert zich nog wel wat het onderwerp van de prediking is. Namelijk dat er een dag komt dat inderdaad de toorn van de heilige God over allen die hem niet kennen en die buiten hem gebleven zijn, dat de toorn van de gerechtigheid en de heiligheid van God zal worden uitgestort. Geliefde gemeente, op welke wijze heeft dat uw gedachten bepaald de afgelopen dagen? Of bent u het misschien inmiddels alweer kwijt? Ik heb het wel gemerkt dat er een bijzondere aandacht was. Een klemmende aandacht vanwege het gewicht van de dingen die toen aan de orde waren. En datzelfde beeld, geliefde, dat komt ook in deze tekst van morgen terug. Als daar Abraham met het mes boven Isaac staat. Als het gericht van God eraan komt. Is het toch ook uw vraag? Heere, hoe zal ik het gericht ontgaan? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dan ga ik met u naar een andere heuvel. Ja, dat is ook de berg des Heren. De berg Golgotha, waar Christus hing. Het flitsende mes van Gods oordeel hing daar boven hem. En toen kwam er geen stem. Daar op Golgotha, geliefden, daar daalde het oordeel van God neer. Daardoor stak het mes van de eisende gerechtigheid Gods de tere ziel van de Zoon van God. Het zwaard van Gods gerechtigheid ging door hem heen. Daar werd gehoord de klacht van het stervende lam Gods. Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Hij van God verlaten. De Heere zegt tot Abraham: nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. Nu weet ik dat gij God lief hebt. Maar wie zien mag op hem die daar op Golgotha hing, door wie het zwaard van Gods goddelijke deugden wel heen ging. Ja, die mag het weten. En die mag het zeggen. Nu weet ik, o Heere, dat gij mij lief hebt. Onbegrijpelijk. Want u hebt uw zoon, uw enige, het liefste dat u had, niet onthouden. En zo gaan we verder naar onze derde gedachte. Want nu gaat de Heere zelf voor het offer zorgen. Isaac, hij mocht van het altaar afkomen. Hij werd ontbonden. Maar weet u, de vraag van Isaac bleef wel. Die vraag die hij eerder gesteld had aan Abraham. Waar is het lam? Waar is het lam ten brandoffer? Als Isaac dan niet geofferd wordt. Er moet wel geofferd worden op dat altaar. Want een altaar zonder offer kan de Heere niet behagen. Dat offer, dat altaar, dat mag niet leeg blijven. En daarom is er opnieuw de vraag. Wie zal offeren? Waarmee zal ik offeren? De Heere, hij eist betaling. Hij zegt, wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Opnieuw vraag ik het u, gemeente, als we daar zien op dat lege altaar. Weet u dat er in het leven van ieder van ons een altaar is opgericht? En wij degene die voor God niet betalen kan. En wij kunnen niet betalen. Bent u ervan overtuigd? Wie zal de prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Is er dan nog enig middel waardoor wij die welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen? Is het uw vraag? Heere, is er nog een weg? Toon ons die weg, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er is een altaar. En wie zal op dat altaar moeten? En dan lig ik op dat altaar. En dan gaat dat mes mij treffen. Het kan niet anders, want ik heb gezondigd en God wil dat er genoegdoening is. En toen hief Abraham zijn ogen op en hij zag om en ziet. Achter hem was een ram in de verwarde struiken en het zat vast met zijn hoornen. God zelf gaat erin voorzien. Nee, niet Abraham. Niet Abraham heeft die ram meegebracht. God voorziet erin, bij verrassing. Dit werk is door Gods alvermogen, door Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, we zien het, maar we doorgronden het niet. Geen wonder dat Abraham geen ogenblik aarzelt om deze ram te nemen en hem als een geschenk van de Heeren op het altaar te leggen. Vers 13. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in de plaats van zijn zoon. Er moest geofferd worden. God, gemeente, en dat is de boodschap van vanmorgen. De Heere, hij eist een offer. Maar dat is nou het evangelie. De Heere, hij geeft ook een offer. En hoe moet dat dan met dat lege altaar van u en van mij? Wat legt u erop, geliefden? Waarmee zult u de Heere betalen? Denkt u dat de Heere tevreden is met dingen van uzelf? Met wat u zelf op het offer van uw leven legt? Uw keurige leven? Uw goede momenten misschien? Uw tranen misschien? De dingen waar u iets van maakt, waarvan u denkt, maar daar zal de Heere toch wel tevreden mee zijn? We hebben het gezongen. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Maar toen was er een ander. Toen was er van alle eeuwigheid een ander. Toen was de Zoon van God hetzelfde die het gezegd heeft. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dat is de Zoon van God zelf. Dat is het Lam van God, door God zelf beschikbaar gesteld. En hij heeft zich vrijwillig gegeven. Waarmee zal de Heere tevreden zijn? Alleen met wat hij zelf geeft. Alleen met dat Lam. In vroeger tijden, bijvoorbeeld in de Franse tijd, 2 eeuwen geleden, toen konden rijke ouders voor een zogenaamde remplaçant zorgen. Een plaatsvervanger voor hun zoon die in het leger moest. Als er dan iemand anders was die bereid was om in de plaats van mij te gaan, dan werd daar genoegen mee genomen. Gemeente, hebt u een remplaçant? Hebt u een plaatsvervanger? Is er iemand van wie u weet? Hij gaat voor mij het oordeel in. O zeker, dat is het oordeel dat ik mij waardig gemaakt heb. Dat is het oordeel dat ik verdiend heb. Gemeente, vanmorgen mag ik u prediken. Er is er maar één. En dat is degene die de Heere zelf gegeven heeft. Dat is die ram die daar in de verwarde struiken verward was. Door God zelf geschonken. Ziet u het dubbele wonder in deze geschiedenis? De Heere, hij neemt er genoegen mee dat een ander voor mij in de plaats gaat. En het tweede wonder is, de Heere, hij geeft hem zelf. En de Heere heeft het gezegd. Zie mijn knecht, mijn uitverkorene, in de welke mijn zielen welbehagen heeft. Hij is het en geen ander geliefden. Johannes de Doper, hij heeft zijn arm uitgestrekt en hij heeft het gezegd. Zie toch, dat is hem. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En in de prediking mag ik hem u tonen, geliefden. Hij is het. Zie het Lam van God. Ziet, hier is uw God. Zo was de prediking in de schaduwdienst van het Oude Testament. Zo was de prediking toen de Heer Jezus op aarde was. Zo was de prediking van de apostelen. Zo is de prediking geweest door de hele geschiedenis heen. Er is geen ander. God heeft hem gegeven. De Heere, hij wil genoegen nemen met een ander, maar alleen met zijn eigen zoon. Hij is het die zichzelf weg wil schenken aan verloren zondaren en hij zegt het. Kunt u het niet stellen met iets van uzelf? Bent u er ook achter gekomen? Hebt u van alles in uw leven opgezocht en bij elkaar gescharreld en geprobeerd om er wat mee te zijn? Maar bent u er bij nader inzien achtergekomen dat het de dood is en dat het voor God niet bestaan kan? En loopt hij er nou helemaal mee vast? Ziet u de dood voor ogen? Ziet u als het ware het flitsende mes van Abraham boven u, terwijl u uzelf daaruit gestrekt ziet liggen op het altaar van Gods gerechtigheid? De Heere zegt, er is er maar één. Het is mijn eigen zoon. Het is mijn lieve zoon. Waarom toch? Waarom toch zou u het stellen buiten hem? Waarom toch zou u zijn bloed onrein achten? Waarom toch zou u buiten hem omgaan? Waarom zou u toch proberen om van alles zelf op te richten? Waarom hebt u zichzelf er niet voor over om uzelf te verliezen? Waarom toch? Waarom toch? Tot Kolbrugge werd het gezegd. Op het cruciale ogenblik in zijn leven. De Heere vroeg het aan hem. Zijt ge nu met mijn Lam tevreden? En toen Kolbrugge het zeggen mocht. Ja, Heere, met uw Lam. En met niets en niemand anders. En dan die bevrijdende boodschap, geliefden. Dan zegt de Heere. Als u met mijn Lam tevreden bent, dan ben ik met u tevreden. Met mij, Heere, met mij, in al mijn zonde en in al mijn ongerechtigheid, in al mijn boosheid en in al mijn vuilheid. Zoals u bent. Zo bent u me rechtvaardig. Zo bent u me heilig. Als u met mijn lam tevreden bent, dan ben ik met u tevreden. Door God zelf is er in voorzien. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom nog heden ten dagen gezegd wordt? Want het is een spreekwoord geworden in Israël: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. En zo, geliefden, en dat is nog een ogenblik onze laatste gedachte, zo gaat Abraham zijn weg. En zo mogen ze allen in het spoor van Abraham hun weg gaan. God, die zelf in het offer voorzien heeft, hij geeft ook zegeningen vanuit het offer. Want kennelijk zijn er nog meer van die bestreden mensen geweest, die er ook helemaal mee vastliepen. Misschien Abraham zelf wel weer. Misschien een maand of een jaar later. En toen kwam het in zijn gedachten: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. En hij heeft het tot Sara gezegd, op ogenblikken dat ze het ook niet meer zag en dat ze ook de diepte inging: Sara, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. En zo is er een stoet van kinderen Gods. Zo zijn ze er, het zaad van Abraham, de kinderen van Abraham, die datzelfde kale geloof van Abraham moesten oefenen. En het wordt tot ze gezegd: weet het, zoek het nou nergens anders. Zoek het nou op de berg des Heren, daar waar de Heren zelf voorziet in zijn eigen lam, in al uw nood. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Hoe donker ook Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En hoe en waarin? In de gave van dit lam. En dan kan het zijn, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En waarom en hoe? Omdat het op de berg des Heeren voorzien is. En omdat hij voorziet in al onze noden. Jawel, dan geeft de Heere met de beproeving ook de uitkomst. Want Hij heeft het offer gegeven. En dan mag Abraham zijn weg gaan. En allen die het spoor van Abraham gaan, dan is mijn weg veilig. En dan kan mijn geweten gerust zijn, wat er ook op tegenkomt. Dan is mijn hart gevuld met vrede. En dan is mijn leven getroost. Want dan leef ik bij de wetenschap: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. En dan gaat de Heer opnieuw beloften geven aan Abraham. Dan gaat hij de oude beloften verzekeren. En dan gaat de Heer zelfs zweren. Dan gaat hij een eed zweren bij zijn eigen naam. Omdat er niets hoger is waarbij de Heer zweren kan. En dan zegt hij: Abraham, nu heb je toch gezien. Bij mij is raad en bij mij is sterkte. En op mij kun je aan, Abraham. Zo zweert de Heer bij zichzelf. En allen die op God betrouwen, allen die mogen staan op de vastheid van deze rotsgrond, op de gewisheid van Gods belofte, die komen met de Heere niet bedrogen uit. Want zoveel beloften als er zijn, ze zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Want ze zijn gefundeerd in het bloed van het lam dat God zelf geschonken heeft. En zo daalt Abraham van de berg af. En zo gaat hij terug naar zijn tent. En zo gaat Abraham weer het leven in. De beproeving van zijn geloof heeft winst opgeleverd. Het goud van Gods genade schittert heerlijk. De genade die daarin uitkomt dat God zelf op de berg des Heeren voorziet. In de grond van de genade. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Amen. Psalm 118, de versen 9 en 10. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. De poort des Heeren. We hebben ervan gezongen, Heere, maar ze is ons ook gepredikt. Want die poort des Heren, die wordt geopend op de berg des Heren. Namelijk waar u erin voorziet, in wat van onze zijde in tijd nog eeuwigheid te volbrengen is. Namelijk uw heilige eis. Maar wat bij u vandaan geschonken wordt. Op de berg des Heren zal erin voorzien worden. Heere, leid ons op die berg. Opdat we hem mogen zien. Christus Jezus, die als de koperen slang is opgericht. Opdat alle doodschuldigen de toevlucht tot hem zouden nemen. En in het zien op hem, in het aangrijpen van hem, in het gelovig vertrouwen van hem, het leven zouden ontvangen, Heer. Laten die oefeningen van het geloof toch ook in het leven van uw kinderen niet onbekend zijn. En ze zullen niet onbekend zijn. Als ik midden in de dood lig, om dan nochtans te weten van een God die levend is en die levend maakt. In hem, die de weg en de waarheid en het leven is. O Heere, maak hem dierbaar. Zijn bloed dat van alle zonden reinigt, kostbaar in ons leven. Voor deze diepe boodschap die vanmorgen tot ons kwam, danken we u. In de verwoording ervan, Heere, kunnen we er maar aan raken. Kunnen we maar aan de rand ervan iets doen zien. Maar wilt u zelf door uw geest ons inleiden in de diepe geheimenissen die u uw volk en kinderen leert. Opdat we er toch niet buiten zouden zijn, Heere. Want wie buiten dit geheimenis blijft, op hem of haar zal het oordeel van u komen. O Heere, behoed ons ervoor. Gedenk ons in uw trouw. Zegen uw woord. Wees met ons in de komende uren en blijf ons ook, en breng ons ook vanmiddag ook weer hier. Tot de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu het zesde vers van Psalm 66. Door 's hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezijd. 66 vers 6. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.